that's a... Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 128, die twee versen 2 en 4. Uw echt vriendin zal bloeien gelijk een wijnstok tiert. En vers 4, blijft gij op hem betrouwen, dan zult gij op uw bede, kroost van uw kroost aanschouwen. Je kindskinderen, je kleinkinderen, in Israël zij vree. 128, vers 2 en vers 4. Gemeente, belijden we ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna vanuit het gebed des Heren, vers 7 en vers 10. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aangezicht nooit. En vers 10, ja amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. 7 en 10 van het gebed des Heren zullen we zingen nadat we ons geloof hebben beleden. En doet u dat met mij in uw hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Is wat gemeente als je dat zo zingt, vindt u niet? De drift te veel, het hart onrein, nou dan begrijpt het gelijk toch? Wat er van binnen leeft. En wat wordt er dan van ons Heere als u ons verlaat? En dan zingen we, ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in nader niet. En hebben we net beleden, dat gelooft u toch, wat we hebben beleden met de apostolische geloofsleuners? Dat mag ik voorlezen. Maar als het goed is, gelooft u dit? Ik geloof in God, ik geloof in de Heer Jezus. En die Jezus is opgestaan uit de doden. En die Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Gelooft u het? Dat de Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, hoort u iedere zondag. En dan hebben we net gezongen, de drift te veel en het hart onrein. Nou, dan begrijpen we wel dat we dat nodig hebben wat we hier zongen. Wij maken staat op uw genade. Kijk, dat is de zaak vanavond en niet alleen vanavond, maar ons hele leven. We moeten leven van genade, want we begrijpen hoe ernstig de situatie is. Als de Heer Jezus terugkomt, dan moeten we rekenschap afleggen van alles wat we gedaan hebben. En dan komt er van op aan of u gelooft of niet, of je een nieuw hart hebt of niet. Als je een nieuw hart hebt, is goed. Als je niet een nieuw hart hebt, ga je verloren. Laten we samen bidden. Heren, dat is zomaar de zaak in een notendop. Want u weet waar we het vanavond over hebben. U ziet ons hart, Heren. En wij kennen ons eigen hart. En we weten precies waar we het over hebben als we die woorden horen. Heren, die verborgen verlangens in ons hart, in ons leven, dat zo afwijkt van wat u wil. Heren, en aan wie gaat het nou voorbij? Aan niemand. En dan die wetenschap, Heren, dat u alles weet en alles ziet. En als u niet genadig zou zijn, o Heere, dan konden we niet bestaan. En dat is het grote wonder. Heere, dat u precies weet met wat voor mensen u te maken hebt. En dat u nou bij die mensen zoals wij zijn, bij ons, komt vanavond door uw woord. En dat u dan niet alleen komt met uw woord, Heere, maar dat u dan de Heer Jezus Christus voorstelt. En dat wij het dan mogen weten. Wat wij niet deden en wat wij niet konden doen, dat heeft uw Zoon wel gedaan. En uw Zoon stierf aan het kruis voor onze zonden. O Heere, geef toch dat we dat begrijpen. En dat we ook voor al die seksuele zonden, die begeerte, die dingen die zo in ons hoofd rondspelen, die daden die we gedaan hebben, Heere, dat we zo beseffen dat we terecht moeten bij de voet van het kruis. Want anders gaan we verloren. Als we het geloof niet hebben, Heere, dan komt er niks van terecht. Dan komen we in de ramp terecht. En dat wil u niet, want daarom hebt u uw Zoon gezonden. Daarom hebt u er alles aan gedaan. Om zondaren met u te verzoenen. Om uw liefde te kunnen schenken. Om genadig te kunnen zijn. Heere, daarom staat de deur van genade wagenwijd open. Daarom mogen we nog leven. Daarom horen we deze woorden nog. Omdat u bemoeienis met ons hebt. Omdat u zich ontfermt over ons. Heere, daarom werden we gedoopt. En daarom raakt u ons aan door dat water. En u zei toen, u wilde onze God zijn. Ach Heere, wij zijn niet anders dan de mensen in de wereld. Maar we horen wel uw evangelie iedere zondag. Gebruik het in ons leven. Bij jongeren en ouderen. Gebruik het, Heere. En wil ons bekeren. En als we u kennen, als we u lief hebben, versterkt dan ons geloof. Dat we zo vol verwondering mogen zien op wat u deed. Heer, dan moeten we iedere dag weer opnieuw terug naar u. Met die overtredingen. Om het maar tegen u te zeggen. Het te belijden. Om weer opnieuw te beseffen dat u vergeving hebt geschonken. Heer, wat een wonder. Bedank u dat we in uw huis mogen zijn of mee mogen luisteren. Dat de Bijbel open mag. Ach Heer, gebruik het in ons leven. Geef kracht om te preken en om te luisteren, opdat u de eer krijgt, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan 2 Bijbelgedeelten lezen. En die zijn uit 2 Samuel 13 en ook uit 1 Korinthe 6. Maar eerst lees ik met u Heidelbergse Catechismus zondag 41. Dan kunt u die Bijbelgedeelte daartegen overzetten. Dus eerst zondag 41, dan 2 Samuel 13 en 1 Korinthe 6. Zondag 41. Wat leert ons het 7e gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijken staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heilige geestes zijn, zowel hij dat, wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. 2 Samuel 13. En we beginnen bij vers 1. En het geschiedde daarna, alzo Absalom, Davids zoon, een schone zuster had, welke naam was Tamar, dat Amnon, Davids zoon, haar lief kreeg. En Amnon was benauwd tot krankwordens toe om zijn zuster Tamars wil, want ze was een maagd, zodat het in Amnons ogen zwaar was haar iets te doen. Doch Amnon had een vriend, wiens naam was Jonadab, een zoon van Simea, Davids broeder. En Jonadab was een zeer wijs man. Die zei tot hem, waarom zijt gij van morgen tot morgen zo mager, gij koningszoon, zult u het mij niet te kennen geven? Toen zei Amnon tot hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broeder Absalom, lief. En Jonadab zei tot hem, leg u op uw bed, en maak u krank. Als dan uw vader zal komen om u te zien, zo zult u tot hem zeggen dat toch mijn zuster Tamar komen, dat zij mij met brood spijzigen en de spijzen voor mijn ogen toemaken, opdat ik het aanzie en van haar hand eet. Amnon dan legde zich en maakte zich krank. Toen nu de koning kwam om hem te zien, zei de Amnon tot de koning, dat toch mijn zuster Tamar komen, dat zij twee koekjes voor mijn ogen toemaken en ik van haar hand eten. Toen zond David heen tot Tamar in het huis, zeggende, ga toch heen in het huis van uw broeder Amnon en maak hem een spijzen. En Tamar ging heen in het huis van haar broeder Amnon. Hij nu was nederliggende. En zij nam deeg en kneedde het en maakte koekjes toe voor zijn ogen en bakte de koekjes. En zij nam een pan en goot ze uit voor zijn aangezicht. Maar hij weigerde te eten. En Amnon zei, doet alle man van mij uitgaan. En alle man ging van hem uit. Toen zei Amnon tot Tamar, breng de spijs in de kamer, dat ik van uw hand eten. Zo nam Tamar de koekjes. Zo nam Tamar de koekjes die zij gemaakt had en ze bracht ze haar broeder Amnon in de kamer. Als zij nu tot hem nabij bracht dat hij aten, zo greep hij haar en zei tot haar, kom lig bij mij, mijn zuster. Maar ze zei tot hem, niet mijn broeder, verkracht mij niet, want al zo doet men niet in Israël, doe deze dwaasheid niet. Want ik, waarin zou ik mijn schande brengen? En gij zoudt mij als een der dwazen in Israël. Zo spreek toch nu tot de koning, want hij zal mij van u niet onthouden. Doch hij wilde naar haar stem niet horen, maar sterker zijnde dan zij, zo verkracht hij haar en lag bij haar. Daarna haatte haar Amnon met een zeer grote haat, want de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar lief had gehad. En Amnon zei tot haar, maak u op, ga weg. Toen zei zij tot hem, er zijn geen oorzaken mij uit te drijven. Dit kwaad zal groter zijn dan het andere dat gij bij mij gedaan hebt. Maar hij wilde naar haar niet horen. En hij riep zijn jongens die hem dienden en zei, drijf nu deze van mij uit naar buiten. En grendel de deur achter haar toe. Zij nu had een veel verviger rok aan. Want alzo werden de koningsdochteren die maagden waren met mantels gekleed. En zijn dienaar bracht haar uit tot buiten en grendelde de deur achter haar toe. Toen nam Tamar as op haar hoofd en scheurde de veelvervige rok die zij aan had. En ze legde haar hand op haar hoofd en ging heen en kreet, huilde. En haar broeder Absalom zei tot haar, is uw broeder Amnon bij u geweest? Nu dan, mijn zuster, zwijg stil. Hij is uw broeder. Zet uw hart niet op deze zaak. Alzo bleef Tamar en was eenzaam in het huis van haar broeder Absalom. Als de koning David al deze dingen hoorde, zo ontstak hij zeer. Doch Absalom sprak niet met Amnon, nog kwaad, nog goed. Maar Absalom haatte Amnon, ter oorzake dat hij zijn zuster Tamar verkracht had. En het geschiedde na twee volle jaren dat Absalom schaapscheerders had te Baal Hazor, dat bij Ephraim is. Zo nodigde Absalom al des konings zonen. En Absalom kwam tot de koning en zei, zie, heeft uw knecht schaapscheerders, dat toch de koning en zijn knechten met uw knecht gaan. Maar de koning zei tot Absalom, niet, mijn zoon, laat ons toch niet al te samen gaan, opdat wij u niet bezwaarlijk zijn. En hij hield bij hem aan, doch hij wilde niet naar hem toe gaan, maar zegende hem. Toen zei Absalom, zo niet, laat toch mijn broeder Amnon met ons gaan. Maar de koning zei tot hem, waarom zou hij met u gaan? Als Absalom bij hem aanhield, zo liet hij Amnon en al des konings zonen met hem gaan. Absalom nu gebood zijn jongens, zeggende, let er nu op, als Amnons hart vrolijk is van de wijn, en ik tot u lieden zal zeggen, slaat Amnon, dan zult gij hem doden. Vrees niet, is het niet omdat ik het u geboden heb? Zijt sterk en wees dapper. En Absaloms jongens deden aan Amnon, gelijk als Absalom geboden had. Toen stonden alle zonen des konings op en reden ieder op zijn muildier en vloden. 1 Korinthe 6, vanaf vers 9. 1 Korinthe 6, vanaf vers 9. O, weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, noch goereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest onze Gods. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden eener hoer? Dat zij verre. Of weet u niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zij, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijt. Amen. Gemeente, voordat wij gaan luisteren, gaan we zingen uit 51, 1 en 4. Psalm 51, 1 en 4, dat is die psalm die David zong nadat hij met Batseba overspel had gepleegd en de man had vermoord en alles had gedaan wat God verboden had. 51, 1 en 4, dan beseft hij, dan is Nathan bij hem gekomen, dan begrijpt hij opeens wat hij allemaal mis had gedaan. 51, 1 en 4, ik heb de volgende afkondigingen voor u. De diensten, Deventer, zondag 2 november om 10 uur, dominee Nap uit Hoevelaken. Om 6:30, dominee Breuren uit Kokkengen. En de collecten vandaag zijn de eerste collecten voor de algemene doeleinden. De tweede collecten plaatselijke gemeente. En voor alle data in de toekomst, zo de Heer wil. En wij leven, wij gaan zingen uit Psalm 51, 1 en 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging, Psalm 43, vers 3 en 4. Zendt Heer uw licht en waarheid neder. En vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren. Dus zonder verdere aankondiging, 43, 3 en 4. En de tekst vanavond, 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lieder lichaam en tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zij? Gemeente, jonge mensen, in Leviticus 19 spreekt God. Dan zegt de Heer tegen zijn volk, zegt tegen de ganse vergadering, tegen al die kinderen van Israël: jullie moeten heilig zijn, gij zult heilig zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En kijk, en dat is gelijk het uitgangspunt vanavond. Een heilig God die eist dat wij heilig zijn. Dus God is heilig, God is rein. En God wil dat wij ook heilig leven. In het huwelijk en daarbuiten. Ook rond seksualiteit. Als jongeren, als alleenstaande, als getrouwde, als weduwnaar, weduwe. Kijk, en de wereld denkt radicaal anders. Dat is heel simpel. Dat staat er tegenover. Dat begrijpen we ook, toch? Vooral in Nederland. De wereld denkt van, waar je zin hebt, moet je het doen. En wie je bent, ben je. En hoe het allemaal werkt, dat moet je zelf weten. En als je er maar goed bij voelt. Zo onbijbels als het maar kan zijn. En het maakt zo ongelukkig. En het maakt zo onrustig. En de Heer wil het niet. De wereld denkt radicaal anders dan wij denken. Of denkt u al zoals de wereld? Dat kan ook. Dan lijkt u op de wereld. Heel veel mensen in de kerk denken eigenlijk zoals de wereld. De wereld denkt radicaal anders over man en vrouw zijn. God schiep man en vrouw. Ze denken radicaal anders over seksualiteit. Over gender. Misschien is de seksualiteit en hoe je daarmee omgaat wel een van de duidelijkste bewijzen of je Jezus Christus volgt of niet. Omdat het zo'n impact heeft op je leven. Omdat het zo duidelijk laat zien of je anders bent dan de rest. Niet omdat we ouderwets zijn of zo. Daar wordt het altijd mee verbonden. Nee, want de Heer Jezus, om de Heer God wil dat we zo zijn. En we volgen Jezus Christus door het geloof, toch? Omdat de Heilige Geest in ons leven werkt. Omdat God het voor het zeggen heeft in mijn leven. Dat was vroeger niet anders. Ik lees een brief van Mathetus aan Diognetus. Dat is een vroeg christelijk geschrift van de apostolische vaders. Dat waren mensen die kenden de apostelen. U weet, de Heer Jezus had discipelen, die werden apostelen. En die hadden ook studenten, die hadden ook leerlingen. En die leerlingen hadden ook weer leerlingen. Dus die mensen zeiden, ik kende Johannes. En ik kende Petrus. En dan gingen ze vertellen wat ze gezegd en geleerd hadden. En dat noemen wij de apostolische vaders. Dus mensen van de eerste tijd van de christengemeente. Nou, die brief is uit die tijd. We weten niet wie het Diognetus is. Het kan een leraar zijn van keizer Marcus Aurelius, of misschien gericht aan de Romeinse overheid. En dan schrijft hij het geheim van het christendom. Christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door de taal of het vaderland of de kleding, zegt hij. Ze wonen nergens in hun eigen stad. Ze gebruiken geen afwijkend dialect. Ze leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden. Ze verdedigen ook geen menselijke leer. Ze wonen in de steden, christen dus, van Grieken en barbaren, zoals aan een ieder het lot beschoren is. Ze leven volgens de zeden van het land, betreffende kleding, voeding en andere levensomstandigheden. Maar ze hebben zo'n paradoxaal burgerschap. Ze zijn zo anders. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is hun vreemd land. En dan komt het. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben in alles gebrek, maar leven in overvloed. Ze worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door de verachting. Ze worden belasterd, maar gerechtvaardigd door de laster. Ze worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij, aan hen die hen beledigen. En hoewel ze goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. En zij die hen haten, kunnen geen reden opgeven voor de haat. In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen voor alle steden van de wereld. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Nog een keer. Ze trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven niet naar het vlees. In het vlees, maar niet naar het vlees. Zie het verschil. Dat zeiden ze toen al, die mensen. Zo zijn christenen. Duidelijk dat verschil. Duidelijk die meester, de Heer Jezus Christus, daar geloven ze in. Zouden de mensen ons ook zo herkennen? Anders dan de rest? Vreemdeling op aarde? Want onze toekomst, die komt eraan. We horen bij de Heer Jezus Christus door het geloof. Of gelooft u niet? Ja, dan heb je een andere zaak. Als je nog ongelovig bent, ja, dan moet er nog wat gebeuren in je leven, toch? Maar Paulus zegt tegen de Korinthe, weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is ja. Paulus zegt, je hoort toch bij de Heer Jezus Christus? Hij zegt, zal je dan de leden van Christus nemen en ze maken tot leden van een hoer? Een hoer is een vrouw die met allemaal mannen naar bed gaat. En seks heeft met al die mannen. Dat zijn verre, zegt hij. Nou, Korinthe was zeer onzedelijk. Zeer onzedelijk, dat heb je in die havensteden. Dan was alles mogelijk, dat is hier ook mogelijk in Nederland. Maar dan zegt Paulus, mijn handen, mijn voeten, mijn leden zijn van Christus, zijn van hem, niet aan de zonde. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Die gij van God hebt. En je bent niet van jezelf. Gods kinderen weten het. De Heilige Geest woont in mijn hart. De Heilige Geest ziet wat ik doe. De Heilige Geest weet wat ik doe. God ziet wat ik doe. Ik hoor bij de Heer Jezus. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ja, hoe kwam dat dan? Hoe kwam dat zover? Nou, eerst was ik geestelijk dood. En toen kwam de Heer door zijn Heilige Geest. En toen maakte hij me levend. Toen, door de wedergeboorte, maakte hij me een kind van God. Toen schonk God me dat geloof. En toen werd ik gewassen door zijn bloed. Gewassen van al die zonden in mijn leven. Kijk, dat is het grootste wonder wat er is. Ik hoop dat u het weet. Dan moet je weten voor je sterft. Gewassen te zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus. Je moet er niet komen voor de rechterstoel van de Heer Jezus en dan weet je dat niet. Gemeente, je moet niet denken, we zien het allemaal wel, zoals heel veel mensen denken. Je moet ook niet je hele leven in de kerk zitten en dan weet je dat niet. Maar als je voor de rechterstoel van Jezus Christus komt, moet je dit weten. Ik ben gewassen door het bloed van Jezus Christus. Ik ben gerechtvaardigd van de zonde. De zonden zijn me vergeven. En in de naam van de Heer Jezus Christus en door die geest van onze God, mijn lichaam is heilig. Mijn lichaam is heilig. En daarom moet ik heilig zijn, zegt de Heer, want God is heilig. Daarom moet ik voorzichtig zijn, want dat hoort daarbij. Paulus zegt in Efeze 4, en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt. Tot de dag der verlossing. Ja, hoe ben je dan zo geworden? U bent duur gekocht, zegt Paulus. Dat weet je toch? Duur gekocht, de Heer Jezus moet met zijn leven betalen. Om je te kopen, om je vrij te kopen, te bevrijden van de duivel. Duur gekocht. Daar moest Jezus voor lijden. Ik moet heilig zijn. Jezus stierf voor mij. en betaalde aan het kruis. Hij kocht me als slaaf en ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. En we zullen zingen wat er staat in Openbaring 5. En ze zongen een nieuw lied. We zien het, die mensen in de hemel, een nieuw lied zingen ze. Wat zingen ze? U bent waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, talen, volken en natieën. En zo is God bezig geweest. En door het bloed van Jezus Christus heeft hij overal mensen gekocht. Bevrijd van de duivel, bevrijd van de zonde. En die menigte, die scharen die voor Gods troon zal staan, zal ontelbaar zijn. Overal vandaan. Uit alle continenten, uit alle landen. Nou, heel duidelijk toch? 1 Korinthe 6. U bent duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest. Die zijn van God. Gebruik je lichaam en je geest om de Heere de eer te geven. Dat is het doel van je leven. Ja, hebben we het ook gehoord. Dwaal niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers. Vreemdgaan. Nog ontuchtigen. Nog die bij mannen liggen. Homoseksualiteit. Nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk van God beërven. Die komen er niet, zegt de Bijbel. En dan dat advies, heel duidelijk. Vliet de hoererij, vlucht van de hoererij. Alle zonden die de mensen dus buiten het lichaam, maar de hoererij, ja, dat doe je tegen je eigen lichaam. Dus als je naar de prostituees gaat, dan zondig je tegen je eigen lichaam. Nou, ik heb meegemaakt. Ouderlingen, kerkraadsleden, die later eens tegen je zeiden, dominee, ik was ook zo. Ik ging gewoon naar de prostituees, hier in Utrecht. Dat je van je stoel valt en denkt, jij ook? Kan dat nou? Omdat de Heere je ontdekt aan jezelf, snapt u? Ons leven moet gericht zijn op de Heere. Volledig gericht op de Heere. Of je nou 16 bent of 86 bent. Kijk, heilig, ons lichaam heilig. Begin van de Bijbel, Genesis 1. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij een man en vrouw. Nou, dan lees je dat al. Man en vrouw. Nou, dat begrijpt u gelijk, want u begrijpt hoe mannen eruit zien en u begrijpt hoe vrouwen eruit zien. En wat zijn mensen prachtig, toch? Wat heeft God ons schitterend geschapen? Wat heeft God de mens bijzonder geschapen? En wat is de man mooi in zijn mannelijkheid en in hoe die door God geschapen is? En wat is de vrouw prachtig? En wat kun je verwonderen over hoe mooi de vrouw is? En dan staan die man en vrouw daar in het paradijs. En je ziet zo dat pronkstuk van Gods schepping. Dan zie je zo die mensen die op God leken, die zo mooi zijn. En ze vinden elkaar mooi. Ze zijn verwonderd. Als Adam voor het eerst zijn vrouw ziet, ik denk dat die man niet wist wat hij zag. Had al die beesten voorbij zien komen. En opeens brengt de Heere een vrouw naar hem toe. Ja, kijk, als je ooit verliefd bent geworden en getrouwd bent, dan begrijp je dat gelijk. Opeens zie je je vrouw. Of je man. Ik vergeet dat moment nooit. Toen ik mijn vrouw voor het eerst zag. Ik was 19. Ik dacht, nou, ik trouw niet voordat ik in de 20, eind 20 ben. Want dat is allemaal niks. En ik wacht maar rustig. En toen zag ik mijn vrouw in de kerk. En ze keek om en ik zag haar in haar ogen. En ik wist niet wat ik zag. En toen dacht ik, met jou ga ik trouwen. Nou, het is gebeurd, gelukkig. Maar u weet precies wat ik bedoel. Die ogen van ons die maar een fractie van een seconde nodig hebben. Je ziet iets, je ziet iemand. En onmiddellijk gaat alles op hol in je hoofd, in je hart. Ook de fouten erin. God zegende hen. En dan zegt de Heere God tegen die mensen, tegen die man en vrouw. Wees vruchtbaar. Vermenigvuldigt u. En vervult de aarde. Dat horen ze. Gezegende mensen, daar begint de Heer mee. En dan geeft hij ze de opdracht tot vruchtbaar zijn, tot seksualiteit. Want dat gaat zo, dat begrijpen we. Je krijgt kinderen door de seksualiteit, toch? Dus dat heeft de Heer zo gewild. Dat heeft de Heer zo geschapen. Dat was het doel van de seksualiteit. Dat de kinderen zouden krijgen. Schitterend trouwens. Dat het zoveel misgaat is wat anders. God had het zo geschapen. De Heer had ook nog gezegd in Genesis 2, het is helemaal niet goed dat de mens alleen zijn. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zei. Nou, dat begrijp je ook al beter begrijpen als je wat langer getrouwd bent. Zeker als man zijnde, denk ik. Toch? Dat je heel dankbaar bent dat je een vrouw naast je hebt die zo'n hulp voor je is. Niet je hulpje, maar de hulp is. Geen mens is zo goed voor een man als zijn vrouw, als ze een goed huwelijk hebben. Geen mens zo goed als je vrouw. En als je een goede man hebt, dan ben je zo dankbaar dat je zo'n man hebt. Dan zie je die paradijsbloem eigenlijk, dat huwelijk. Ik heb van de week mensen getrouwd en dan staan ze stralend heel verliefd voor de preekstoel. Ik denk, nou, ik hoop dat het zo blijft. God die vrouw geschapen had, een rib uit de Adam genomen had, ja, dan brengt hij erbij haar. En dan zegt hij vol verwondering, het is been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Ik zal haar maninne heten, want ze is uit de man genomen. En dan zegt de Heer, dan moet je vader en moeder verlaten als man zijnde. Dat is voor heel veel mannen ook heel moeilijk. Je kunt helemaal niet zonder de moeder. En dan de vader en moeder verlaten en je vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Lichamelijk één, seksueel één. Dat is de opdracht. Kijk, en dan gebeurt er wat met de mens. Seksualiteit doet wat met de mens. Dan staat er, ze waren beide naakt en ze schaamden zich niet. De Heer geeft de seksualiteit om van te genieten. En dat is ook zo. Die man en vrouw worden samen één. En dat doet iets met mannen en vrouwen als ze in het huwelijk samen één worden. Want de seksualiteit is alleen voor het huwelijk. Alleen voor het huwelijk. Niet buiten het huwelijk. Ook niet om te experimenteren als je verkering hebt. Seks voor het huwelijk mag niet. En seks voor het huwelijk werkt ook niet. Want het doet iets met de mens als je met iemand naar bed gaat. Het doet iets met de mens, met de man en de vrouw als je samen één wordt. Dat verandert de mens. In je denken, in je zijn. En als je dat met meerdere mensen hebt, dan wordt het alleen maar moeilijker en complexer, omdat de Heer dat niet wil. En als je het wel gedaan hebt voordat je getrouwd bent, je ziet dat. Ik zie dat als ik mensen op dat huwelijksgesprek krijg, dan zie je het al. Oh, die kijken zo schuldig. Dat is vast verkeerd gegaan, toch? Dan zeggen dat mij overzichtig. Stoppen ermee. En als ze het zeggen ook, stoppen ermee. Tot je getrouwd bent. Vraag aan de Heer om vergeving. Maar dominee, ik vind het zo fijn en ik hou zoveel van. Ja, dat begrijp ik. Maar het is niet de bedoeling van de Heer. De Heer wil niet dat we zo leven. Seks binnen het huwelijk. Binnen de veilige grenzen van het huwelijk. En vrije seks voor het huwelijk en vreemdgaan staat hier haaks op. Vliet de hoererij. Alle zonde die het mens doet buiten het lichaam. Ja, die is buiten het lichaam alle zonde. Maar de hoererij tegen zijn eigen lichaam. Tegen zijn eigen lichaam. Seksualiteit is niet zondig. Maar het wordt zondig buiten het huwelijk. De Heer maakt het aangenaam en fijn binnen de veilige grenzen van het huwelijk, zei. Want dat is het. Dat is ook een gave van de Heer, de seksualiteit. Hoe moeilijk je het soms vindt en hoe lastig het soms ook is. En zeker als je een tijdje getrouwd bent, dan wordt dat ook allemaal niet makkelijker. Laten we dat er ook maar bij zeggen. En het hoeft ook niet. Als je nou het heel moeilijk vindt, dan het is niet een grote eis dat je, u begrijpt wat ik bedoel, dat dit het hoofddoel van je huwelijk wordt. Maar weet je waar de zonde zo'n grote invloed heeft gekregen? Is op de seksualiteit. Een hele grote invloed. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, toen zagen ze gelijk dat ze naakt waren. Nou, dat weten we nog. En ze hechten vijgenbloem bladeren samen en maakten zich schorten. De zondeval heeft zo'n grote invloed gekregen op de seksualiteit. Maar de eis van heiligheid blijft staan. Dus je hebt die grote verschillen. Aan de ene kant de mens die goed geschapen is en de mogelijkheid tot seksualiteit kreeg. De opdracht binnen het huwelijk. Ja, de opdracht binnen het huwelijk. 1 Korinthe 7. De vrouw heeft niet de macht over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks heeft ook de man niet de macht over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Dan zegt de Heer heel duidelijk, dat doe je samen. En dan gaat het gedeelte verder. Onttrek u niet aan elkaar, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd, opdat u mag vasten en bidden. En kom dan weer bij elkaar, opdat de Satan u niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. En dan zegt Paulus, doch dit zeg ik niet uit toelaat, dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren zoals ik ben. Maar ieder heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Dan zie je wat hier staat. Dan heeft de Heer dat geschapen, die seksualiteit. Die sterke kracht van de seksualiteit. En dan zegt de Heer in dat huwelijk. Ja, je mag je onttrekken eraan. Maar ga dan bidden. Ga dan vasten. Doe dat dan om je af te richten, niet zo bezig te zijn met jezelf en met je eigen lichaam, maar richt je dan op mij. Dan mag je daar mee stoppen. En kom dan weer bij elkaar. Want de Heer zegt, anders zou je branden en dan zou je het niet volhouden. Zo. Dus we zijn niet zo sterk erin. Nee, gemeente helemaal niet. Nee, dat weet je, als dat begint in je leven, die seksualiteit, hoe moeilijk het is. Hoe je eraan vastzit. Hoe de mens eigenlijk is. Paulus zegt, nou ik heb dat niet zo, ik trouw niet. Hij zegt, dat is nog beter en dat begrijpen we ook toch? Want Paulus kon volledig gericht zijn op de Heer. Volledig gericht zijn op dat wat de Heer wilde. En als je getrouwd bent, dan moet je je druk maken om de ander en om de kinderen en alle andere dingen. En dat vraagt zoveel tijd in je leven. God geeft de seksualiteit. God zegent het huwelijk met kinderen. Ja, en dan dat zevende gebod. U zult niet echt breken. We mogen niet scheiden. Het huwelijk ontbinden. Nou. De fariseeën die zeggen tegen de Heer Jezus. Die proberen hem te verzoeken. Mag je nou je vrouw verlaten om allerlei oorzaak? Nee, zegt de Heer. Dat weet je toch. Maar Mozes gaf een scheidbrief. Ja, dat kwam omdat jullie zo hard van hart waren. En maar doorbleven dwingen. De Heer heeft toch gezegd, zegt de Heer Jezus, een mens zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één. Ze zijn één vlees, die mag je niet uit elkaar scheuren, zegt de Heer. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dan zeggen de discipelen het ook. En als je vrouw verlaat en een ander trouwt, dat horen de discipelen, dan doe je overspel. En een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwt, die doet overspel. Het lijkt wel of we dat vergeten zijn in de kerk. Nou zeg ik dat heel voorzichtig, want dit hele onderwerp is voorzichtig. Laten we dat wel begrijpen, gemeente. Ik kreeg de vraag of ik daarover wilde preken. En deze preek heb ik alleen in mijn eigen gemeente gehouden, omdat ik het best een heel gevoelig onderwerp vind. Maar ik dacht, ik doe het toch maar wel. Ik voelde dat ik dat mocht doen. Want het is echt scheiding vreselijk. Vind ik het altijd erg voor die mensen. De Heer heeft het verboden. Maar als je soms de situatie hoort, dan breekt je hart. Hoe moeilijk het soms is met mensen. En hoe de mens lijkt die gescheiden is. Het lijkt zo simpel allemaal. Zoals in Nederland zo makkelijk kan. Je gaat gewoon scheiden. En de ramp is compleet. Want je blijft maar iedere keer ermee bezig. De rest van je leven. En je weet het. En doet zoveel met mensen. Het verbreekt huwelijken. En het echtscheiding dat verbreekt de mens. En de kinderen lijden eronder. De Heer zegt het niet zomaar. De Heer zegt het niet om ons te plagen. Zelfs al ga je vreemd. Hoef je nog steeds niet te scheiden. Ik zeg ook altijd. Alsjeblieft doe het niet. Wat een geestelijke en lichamelijke schade voor de mensen als ze gaan scheiden. Ik heb het zo meegemaakt. Gelukkige gescheiden mensen. Ja, nou die kom je niet zo tegen. Ja, wel als je in elkaar geslagen wordt door je man. Dan begrijp ik het dat je daar ook niet meer tegen kan. Maar dat scheiden waar wij zo misschien te makkelijk over denken. En dan gaat er kapot wat de Heer in dat paradijs heeft. Die bloem uit het paradijs. Wat leert ons het zevende gebod? Nou, niet alleen dat je niet mag scheiden. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen moeten leven. In het huwelijk of daarbuiten. Dus het gaat niet alleen om de getrouwde mensen. Het gaat om ons allemaal. Kuis leven. Eerbaar leven. En daarom moet je die onkuisheid moet je met je hele hart vijand zijn. Je moet kuis en ingetogen leven. Paulus schrijft toch, verbied dat verbinden aan wat Paulus schrijft. Dus de catechismus doet dat. Verbied God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn. Zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij, moet je horen, alle onkuiste daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. En wat de mens daartoe trekken kan. En Paulus zegt dan, vliet, vlucht, hoererij. Dan zondig je tegen je eigen lichaam. Zo. Gemeente, we mogen daar best wel eerlijk over zijn. Ook in het huwelijk tegenover elkaar. Als man moet je eerlijk tegen je vrouw zeggen hoe sterk die seksualiteit is. Of als vrouw. Maar misschien moet de man maar beginnen. Dat lijkt me makkelijker. Eerlijk tegen je vrouw zeggen. Eerlijk tegen je vriendin zeggen. Hoe dat werkt van binnen. Wat er gebeurt. Wat er gebeurt met je ogen als je iemand ziet en zo die lust voelt van binnen. Zo dat ene moment van een paar seconden en dat houdt je de hele dag bezig. Hoe dat in je hoofd kan malen als je op die leeftijd gekomen bent. Hoe het je zo bezig kan houden. De seksualiteit. Hier, onkuiste daden. Dat betekent alles wat daarmee te maken heeft, wat je doet. Met grappen en woorden en met je handen, gebaren en met je ogen lokken. Want je hoeft iemand maar aan te kijken op een zekere manier. Dat begrijpen de jongens, de mannen toch? Dat begrijpen de vrouwen toch ook? Je hoeft maar met je ogen iemand aan te kijken. En je maakt iets wakker bij de ander dat niet meer geblust wordt. Je ziet toch in de ogen van de ander hoe mensen naar je kijken en wat dat voor een effect op je heeft. Gedachten. Wat gaat er niet door je gedachten? Zou je het eerlijk durven te vertellen? Tegen je vrouw of tegen je man of tegen je kinderen? Wat in je gedachten zich afspeelt? Zou ik het durven als dominee? Nou, ik zou het niet durven, denk ik. Eerlijk zeggen wat ik denk, soms. Eerlijk, en toch is het zo zegenrijk om het tegen de Heer te zeggen. Niet tegen de mensen, maar tegen de Heer. Zo zegenrijk als je tegen je eigen vrouw kan zeggen, weet je wat er gebeurt op mijn werk? Ik heb die vrouw gezien en het doet wat met me. En dan ga je samen op je knieën en dan vraag je of de Heer het wil vergeven en of de Heer je wil helpen om staande te blijven. Samen spreken, samen bidden, niet verbergen. Lusten, nou je hoort het al. Nou je hoeft maar even naar pornografie te kijken, toch? Even. Eén filmpje. Niet eens een hele film, even een paar seconden. En je staat al in brand. Zo krachtig gebruikt de duivel het internet en al die andere dingen om een mens volledig te verleiden. Volledig te verleiden. En dan weet je gelijk wat er gebeurt. Als het even te ver gaat, kun je niet meer stoppen. Dat is in de relatie met man en vrouw ook zo. Met jongens en meisjes ook. Dat is in de relatie als je verkering hebt ook. Als je iets te ver gaat, is het gelijk te ver. En je denkt nergens anders meer aan, maar hieraan. Getrouwd, ongetrouwd, alleen. Kuis en rein en eerbaar leven. Want de Heer is heilig en de Heer vraagt, de Heer eist dat we heilig zijn. Je lichaam en je ziel, een tempel van de Heilige Geest. Beide zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt de Heer onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. Dat eist God. Heilig leven. Heilig leven. Ook als je moet leven met de seksualiteit. Als je die leeftijd bereikt hebt. Het gaat om alle onderdelen van ons mens zijn. Lichaam en ziel. En dan moet je beseffen, jonge mensen, dat de seksualiteit een zeer, zeer sterke kracht is in het leven van mensen. Zeer sterke kracht. Bij iedereen. Nou, de een heeft er wat minder last van dan de ander. Maar laat maar zeggen, bij de meeste mensen. Zeer sterk. Kijk, eten en drinken is dat. Veilig is dat. Veiligheid is dat. We hebben die behoefte, die drang naar veiligheid. Maar seksualiteit helemaal. Adam en Eva zagen gelijk dat ze naakt waren. Jonge kinderen zien dat ook. En dan zien ze de verschillen en willen ze experimenteren. En dat blijft ook je hele leven als je niet oppast. Want wij mensen zijn niet van nature monogaam. En de Heere God wil het niet. En eigenlijk moet je als vader eens eerlijk tegen je kinderen zeggen hoe de zaak ervoor staat. Hoe je zelf bent. Je moet niet zwijgen. Niet doen of je dat allemaal niet hebt. Daar leren die kinderen niks van. Ik heb 3 kinderen en ik ben met ze eens naar de Wallen gegaan. Je zegt, dan gaan we eens naar de Wallen in Amsterdam. En dan zal ik je laten zien wat de andere kant dat de seksualiteit is. Hoe verschrikkelijk dat is. Er zitten die arme vrouwen, sommigen doen het bewust, sommigen niet. Maar moet je nou kijken wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is met het mooie van het huwelijk. Wat er gebeurd is met dat mooie van de seksualiteit. Moet je nou kijken wat de wereld, wat de duivel ervan maakt. De ellende ervan. En als je jong bent en puber bent en je voelt je lichaam veranderen en je ziet je lichaam veranderen en de hormonen komen in je lichaam, dan word je er ook mee geconfronteerd. En ontstaan de vragen, toch? En dan moet je er als ouders voor zijn. Ja, makkelijk is dat niet. Maar je moet het wel doen, biddend. Wat gebeurt er met mijn lichaam? Wat wil de Heer nou? Heer, hoe moet ik daarmee omgaan? Als je geconfronteerd wordt met zelfbevrediging, wat mag of wat niet mag. In de relatie, wat mag of wat niet mag. Hoe ver mag je nou gaan en wat mag niet. En je voelt die sterke kracht van de seksualiteit en je weet wat de Heer eist, heiligheid. Paulus die schrijft erover, al heeft hij er zelf niet zo'n last van. Paulus vindt het best om ongetrouwd te blijven. Maar hij begrijpt wel heel degelijk wat er speelt bij mensen. Hij ziet hoe mensen de seksualiteit nodig hebben in hun leven en dat God het geschapen heeft. Hij zegt, als je ongetrouwd bent en de weduwe, het is goed indien zij blijven, gelijk als ik. Maar als ze zich niet kunnen onthouden, als ze zich niet kunnen beheersen, als ze zo branden door de seksualiteit, trouw. Hij zegt, het is beter om te trouwen dan te branden. Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Branden, zo is het, precies dat woord. Branden, je brandt van begeerte. En het houdt pas op als het geblust is. Maar vaak wordt dat vuur ontstoken door de duivel. Eén zicht, één blik, één woord, één gedachte. En het zet het in werking. Je ziet iets. En je moet en je zal het hebben. En niets houdt je meer tegen. Nou, dat laatst weer in die geschiedenis. Maar weet je wat er gebeurd was bij David? Precies hetzelfde. Die man stond op uit zijn bed en die wandelt op het dak van het huis van de koning. En dan zag hij opeens een vrouw zich wassen. En die vrouw was heel aantrekkelijk. Heel aantrekkelijk. Hij ziet hier blote, hele aantrekkelijke vrouw. In plaats dat David naar binnen gaat, op zijn knieën gaat en vraagt aan de Heer of hij alsjeblieft niet in de begeerte mag vallen, doet hij precies het tegenovergestelde. Hij laat haar halen. En hij gaat met haar naar bed. Ze was nog niet zwanger, want er staat in de Bijbel zat zich nog van haar onreinigheid, zat zich van haar onreinigheid gezuiverd. En daarna gaat ze naar huis. De Bijbel is zo eerlijk. De Heer laat zo duidelijk zien hoe sterk de kracht van de seksualiteit is. Maar ze wordt wel zwanger. Ze wordt wel zwanger. Wat een troost eigenlijk dat de Heer zo eerlijk en zo duidelijk dat laat beschrijven wat er gebeurt in het leven van mensen. Begrijp je dat Paulus zegt, alsjeblieft trouw, want je brandt van begeerte. Ach, misschien herkent u het helemaal niet. Misschien is dat helemaal niet zo sterk in uw leven. Nou, wees er maar dankbaar om. Heel veel mensen hebben het wel. Ik las die geschiedenis uit 2 Samuel 13. Als je dat zo leest en op je in laat werken, dat in de Bijbel staat trouwens. Absalom, de zoon van David. Dus Absalom, de zoon van David. Net gehoord van David. Die had een aantrekkelijke zuster. En haar naam was Tamar. En die jongen wordt zo verliefd op het meisje. Hij kan alleen maar aan Tamar denken. En hij gaat verder denken. Dit gebeurt. De seksualiteit. De begeerte. De lust. Hij wordt er zo door geraakt dat hij er ziek van wordt. Ziek van begeerte en verlangens. Zo gaat dat dus. Om zijn zuster Tamars wil. Dat zat volledig in zijn hoofd. Nou, als man begrijp je dat wel een beetje, toch? Als je nou niet onnozel doet. Om zijn zuster Tamars wil. Want ze was een maagd. Ja, en hij kan er niks aan doen, want die maagden, die dochters van de koning woonden apart en die werden goed bewaakt en daar kon je niet bij komen. Amnon, de oudste zoon van David, wordt verliefd op zijn halfzus. En die hartstocht is zo sterk en zo hevig. Hij wordt ziek van verlangen en lust en hij bedenkt een plan. Zo gaat dat. Zie je de kracht van de seksualiteit bij sommige mensen? Ik denk wel bij de meeste mensen. Hij denkt nergens anders meer aan. Hij moet en zal met haar naar bed. En de Heer laat het opschrijven. En dan komt zijn vriend Jonadab, een neef, een zeer wijs man. En die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet je gewoon ziek melden, ziek aanstellen. En dan komt de koning, je vader, op bezoek. En dan zeg je, mag die dochter, mag die zus, alsjeblieft komen om wat eten aan me te geven. Ik ben te zwak om te eten. Nou, dat gebeurt. David komt. En de jongen zegt dat. En ze mag komen om brood te brengen en eten klaar te maken. Ze komt, David stuurt een bode. En dan stuurt Amnon, stuurt die knechten weg en is hij alleen met dat meisje, alleen met die vrouw. En dan zegt hij, kom alsjeblieft in mijn kamer, dan kun je me voeren, want ik ben te zwak om eruit te komen. En als ze dichtbij genoeg is, grijpt hij er en van kracht hij er. Ja, want mannen zijn sterker dan vrouwen, toch? En of ze nog pleit dat hij het niet moet doen, dat hoort hij niet. En dat horen we niet, want we gaan door met ons plan. Als we zover zijn, dan gaan we gewoon door. Alsjeblieft, zegt ze, verkracht me niet. Kinderen van David. Zulke schandelijke dingen doen we niet in Israël. Je wordt een dwaas in Israël als je dat doet. Vraag aan de koning of hij mag trouwen, dat vindt hij vast wel goed. Dan mag het wel, weer natuurlijk. Maar hij luistert niet. Maar sterker zijnde dan zij, zo verkrachtte haar en lag bij haar. Zie je de kracht van de seksualiteit? Meisjes, begrijp je waarom je vader soms zo streng is? Trouwens moet je het ook met je zoon zijn. Ik zei tegen mijn eigen zoons. Ik zeg, begrijp dat dat gebeurt bij mensen, dat misgaat. Ik zeg, maar denk erom als het gebeurt. Ik geef jou de schuld als jongen. Jij hoort je te gedragen en je in te houden. Doch hij wilde naar haar stem niet horen, maar sterker zijn dan zij, verkrachtte haar. Amnon doet wat God verbiedt. En de ramp is compleet. Want weet u wat er dan gebeurt? Ziet u wat er gebeurde? Hoor u wat ze zei? Daarna, toen het gebeurd was, haatte Amnon haar met een hele diepe haat. Dus dat had niets geholpen, de liefde was helemaal niet sterker geworden. Hij haat haar, hij veracht haar, hij wil niks met haar te maken hebben. Hij laat haar buiten de deur zetten door zijn knechten en terwijl ze met die speciale kleding van de koning liep. Het is het gevolg van seks tegen Gods wil. Het gevolg van de seksualiteit. De ramp compleet. Nou, we wonen in een land waar het altijd mag en allemaal mag. En wat is het moeilijk soms. De begeerte, de verliefdheid, nu grote haat. Verlangen en vreemdgaan, de relaties kapot en de kinderen de dupe. Of je wordt er tot de rest van je leven mee geconfronteerd. Die jonge man die homo was. Ik had hem allemaal uitgelegd. En hij kwam terecht in Amsterdam. En hij ging met de mensen naar bed en hij kreeg aids. Ja, en je kan dat nooit meer corrigeren. Of die mensen, dat meisje dat kwam en die had, was ook misgegaan. En ze was zwanger geworden en toen had ze maar abortus gedaan. Ja, want dan wist niemand het. En toen begon het probleem nog meer. Want toen iedere keer als dat kind jarig had moeten zijn, dat werd zo'n drama in haar leven. Maar de Heere wil het niet. Hartstocht. En nu walging. Een schuldig geweten. En het leidt tot onrust. Onreinheid leidt tot onrust. Daarna haatte Amnon haar met een hele diepe haat. Ga weg. Sta op. Ga weg. En de Heere zegt, gij zult heilig zijn, want ik ben heilig. Absalom hoort het en doet niets. Ze komt terug, ze vertelt tegen Absalom, hij doet niets. Ze vertelt, koning David hoort het, doet ook niets. Ziet u wat er gebeurt, gemeente? Ja, die man die was ook niet vergeten wat er gebeurd was. De hoogste rechter van het land doet niets. Ja, in het hoofdstuk ervoor staat die geschiedenis van David met Batseba. Is dat de reden? Dat hij niet optreedt? David had toch die man vermoord? Ja, en dan lezen van Absalom. Ziet u wat het gevolg is? Gedreven door haat en wraak vermoordt hij Amnon. 2 jaar later. Gepland en al. De haat zo sterk. Omdat ze niet gebleven waren bij dat wat de Heer had gezegd. Overtreden vliet de hoererij. Kijk, je kent die geschiedenis. U kent de geschiedenis van Jozef, weet u wel? Nou, die Jozef was een aantrekkelijke jongen, staat er. Een jonge man in de Bijbel. Aantrekkelijke man. Dat zag die vrouw van Potifar ook. En dan zegt ze tegen hem, zullen we dat maar doen? En dan zegt hij, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Wat een wonder, als je zo mag reageren. Terwijl je van binnen misschien heel anders voelt. Als je die begeerte voelt branden. Zondigen tegen God. Zondigen tegen God, dat kan de gelovige toch eigenlijk niet? En als we dat nou gedaan hebben, gemeente, wat kan het je dwars zitten? Een tijd geleden sprak ik die jonge man. En die ging dit, ik begreep het al, er was iets. En hij op een gegeven moment vertelde hij het, dat gebeurd was. Niet met één meisje, maar met meerdere. En hij had er zo'n vreselijke last van. En ik ken zo'n meisje die zo door geraakt was. En zoveel keer geprobeerd had om zelfmoord te plegen. En eindelijk na een hele lange tijd vertelde ze wat er gebeurd was. Dit. Omdat het zo'n onrust geeft in je hart. Als je overtreedt tegen de Heer. En zeker op het seksuele gebied. Dwaalt niet. Nog hoereerders, ontuchtplegers, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen. Dat zijn schandknapen, kan je ook zeggen. Nog die bij mannen liggen. Ja, die zullen het koninkrijk van God beërven. Maar gaan we er dan boven staan, gemeente? Begrijpt u niet wat het is dat wij allemaal met dit probleem te maken hebben? Dat we worstelen met deze dingen? Dat het zo'n strijd is om dit te doen? Dat de Heer precies weet hoe het in ons hart is, in ons leven is, in ons lichaam is? Dan gaan we toch niet boven de ander staan. En als je gevallen bent. Paulus schrijft aan 1 Korinthe in hoofdstuk 10. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Ja, en in de Matteüs staat. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren. Die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan. Nou, dat gebeurt ook. Dat zegt de Heer Jezus ook, weet je wel. Dan brengen ze die vrouw bij hem die betrapt was. Ja, die moet toch gestenigd worden. Jazeker, zegt de Heer Jezus, dat begrijp ik. Wie zonder zonde is, mag het doen. Doe maar, als je zonder zonde bent. En dan begrijpen die mannen het allemaal opeens, wat ze al lang wisten. Dan kan geen mens het doen. Dat begrijpen wij toch ook? Dan moet je toch uitleggen aan je kinderen. Uitleggen aan je vrouw en aan je man hoe het zit. Samen op je knieën gaan om te bidden of de Heer je wil beschermen. Of de Heer je heilig wil doen leven. Dan let je toch op met wat je aandoet, dat je mensen niet verleidt. Mannen en vrouwen, niet alleen vrouwen. Mannen ook. In de kerk zie ik het soms ook. Dan zit die man maar naar die vrouw te kijken in de kerk. Of die vrouw naar die man. Hij heet al door. Want wij mensen zijn mensen. Maar dan staan we er toch niet boven, gemeente. God is heilig, wij moeten heilig zijn. Ja, zegt de Heer Jezus, die van jullie de zonde is, werpen de eerste steen. Weet u, Paulus schrijft in 1 Korinthe 6. Dan praat hij niet met heilige mensen. Dan zegt hij tegen die mensen. U was ook zo. Wat ik nu zeg wat niet mag. U was ook zo. Maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dan gaat Paulus schrijven hoe het bloed van de Heer Jezus Christus ze gereinigd heeft. Dat is de enige gemeente. Kijk, heilig leven kunnen we niet. Dat begrijpen we ook wel. Maar als je nou bij één onderdeel duidelijk begrijpt dat we dat bloed van Jezus Christus nodig hebben. Dan is het toch zeker hier wel. Dan begrijp je toch wel dat je helemaal niet zonder de genade van de Heer kan leven. Want je... Hoe vaak gaat het nou mis in je leven, iedere dag? Moet je zeggen tegen je vrouw hoe vaak je aan het seksuele moet denken als man. Nou, de meeste vrouwen begrijpen het niet hoor, als de man het niet zegt. Die hebben helemaal niet door dat die mannen zo zijn, dat wij mannen zo zijn. Maar je moet uitleggen. Samen bidden. Als vrouw bidden voor je man. En let op de omstandigheden. Maar gemeente, het belangrijkste is niet alleen dit. Het belangrijkste is dat ook voor deze zonde vergeving is bij de Heer Jezus Christus. Volledige vergeving. Kijk, waar de wereld onrustig maakt, waar de zonde onrustig maakt, waar ook een mens na ontvangen genade onrustig is. Je leest dat in die psalmen. David had er helemaal geen last van. Die man die zat er echt niet mee. Ja, misschien stiekem soms. Maar Nathan moest komen. Nathan moest tegen hem zeggen, weet je wat je gedaan hebt? De Heer heeft het gezien. En toen begreep hij het. Toen werd hij ontdekt aan zijn eigen zonde. En toen kwam hij terecht als zondaar voor God. Het was een heel ander verhaal opeens. Heel ander verhaal. Je leest dat in Psalm 32 en 51. Heel ander verhaal. Toen leed hij zo onder die zonde en dat niet beleiden van de zonde en de heiligheid van God, dat hij niet meer wist waar hij het zoeken moest. Maar de Heer moest hem ontdekken aan zijn zonde. Ja, en dan, als je dan mag lezen in Psalm 32, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Als je dan mag beseffen, o Heer, en u hebt ook deze zonde vergeven. Die ik gedaan heb toen ik 16 was. Die ik gedaan heb toen ik 18 was. Die ik gedaan heb toen ik 30 was. Die ik iedere dag over gedacht heb. O Heer, wat een wonder. Dat u ook deze zonde wil vergeven. Wat een wonder dat u ook deze zonde niet tegen me wil houden. Wat een wonder dat u deze zonde, als ik voor uw rechterstoel sta, niet meer ziet omdat uw bloed me schoongewassen heeft. Dat is de reiniging van het bloed van de Heer Jezus. Dat is de rechtvaardiging van de zonde. Dat God alle zonden vergeeft. Van die mensen die geloven. Hoeveel en hoe vaak we ook gezondigd hebben. We zijn vrijgekocht. Vrijgemaakt door het bloed van Jezus Christus. Maar niet om in de zonde te leven. Niet om door te gaan met de zonde. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij. Maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. Hij is de bruidegom en wij zijn de bruid. En de bruid moet heilig leven omdat de bruidegom terugkomt. Omdat de bruidegom straks al terugkomt. En zijn bruid komt halen. Nee, het is geen reine bruid. God bekeert zondaren. God rechtvaardigt zondaren. Geen bekeerde mensen. Geen heilige mensen. En dat weet de Heer. Hij weet hoe we denken. Hij weet wat we deden. En dan komt de Heer met dat evangelie. Alle die vermoeid en belast zijn, komt tot mij. Ik zal u rust geven. Dan komt de Heer en dan zie je de Heer Jezus hangen aan dat kruis. En dan druppelt dat bloed. Daar moet je zijn. Daar moet je staan. Onder dat kruis. Dat het bloed mag druppelen op je hart, op je hoofd. En dat hij die smerige zonde wegwast. Om gered te worden. Kijk, en dan wordt die liefde tot God. Dan wordt die liefde tot dat grote offer van deze koning. Van deze Heer Jezus Christus. En dan mag je rustig sterven. De duivel niet. Die wil dat wanhopig worden. Dat heb ik ook gezien. Al zo vaak gezien. Dan blijft de duivel maar zeggen. Weet je wat je deed toen? Terwijl mensen al lang tot de Heer bekeerd zijn. Dat je echt mogen weten dat ze geloven. En dan ging het mis in hun leven. Op het gebied van de seksualiteit. En dan zegt de duivel. Voor jou kan het echt niet. Voor jou kan het echt niet. En dan vergeten we te letten op dat wat de Heer deed met dat offer. Volledige verlossing van onze zonde, vergeving van de zonde. Dat is wat de Heer Jezus schenkt. Uit genade. Totaal vergeven. De bruid en de bruidegom. Ja, en dan zegt Paulus die schitterende woorden, Romeinen 7. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, zegt hij. Hij zegt, ik ben verkocht onder de zonde. Ik vind dat zo schitterend, dat hoofdstuk. Verkocht onder de zonde. Hetgeen ik doe, dat kan ik niet. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Hij zegt, er hoeft maar iets te gebeuren. Aan de ene kant wil ik zo de Heer dienen. Ik heb zo de Heer lief gekregen. Aan de andere kant zie ik die andere macht in mijn lichaam, in mijn leven. En die doet precies het tegenovergestelde. En dat doe ik. Ik haat het en toch doe ik het. En iedere keer moet je weer opnieuw naar de Heer toe. Opnieuw op je knieën. Misschien wel voor de duizendste keer. En je beseft dat we God nodig hebben. En je beseft dat we vergeving nodig hebben. Spreuken 3. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zij ik niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Heere, wijs mij de weg. Heer, ook als het nou misgaat in mijn leven, wilt u alsjeblieft dat het stopt. Heer, geef dat ik mag stoppen met dat wat u niet wil. Paulus zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? En weet je wat het antwoord is? Ik dank God, door Jezus Christus onze Heer, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. En dan die schitterende conclusie, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. In de Heer Jezus Christus geen verdoemenis. Begrijpt u? Ik niet, gemeente. Dat is die goedheid van de Heer. Dat is die barmhartigheid van de Heer. Dan zou je toch niets anders doen dan de Heer zoeken om dit te krijgen van de Heer. Dat geschenk uit genade. Geen verdoemenis. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Gewassen in zijn bloed. O Heere, wanneer komt u me halen? Wanneer mag ik bij u zijn? Waar geen zonde meer is. En waar geen verdriet meer is. En de tranen van mijn ogen afgeveegd. Bij hem. Bij de Heer Jezus Christus. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen bidden en danken. Heere, almachtige, barmhartige God, zo komen we tot u aan het eind van deze dienst, Heere. En dan zag u ons zitten en u zag in ons hart en u zag wat we dachten en u weet wat we deden. En dan zijn we allemaal schuldig voor u. En dan komen we allemaal om en dat maar eerlijk te belijden tegen u. Dat wij niet beter zijn dan die mensen in deze wereld. Heer, en dat de duivel zo'n vat op ons heeft op momenten dat we het helemaal niet willen. En dat we toch iedere keer opnieuw weer terug moeten naar de voet van het kruis. En Heer, dat de duivel continu alles stuk probeert te maken wat u in uw goddelijkheid geschapen hebt in de seksualiteit. Ach Heer, als we die dingen doen waarvan we gehoord hebben, als we vreemd gaan, als we zo in die onkuise dingen leven, wilt u de kracht ervan verbreken in ons leven? En wilt u geven dat we zo een biddend, worstelend leven met u mogen hebben? Heer, geef dat het beleid aan u om te vragen om vergeving. Want dan zullen we een vergevend God vinden, Heer, zo barmhartig, zo genadig. En rust vinden bij u. Want we hebben allemaal hetzelfde nodig. Dat bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heer, wilt u zijn in de huwelijken? Zijn met de seksualiteit in die huwelijken, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Wat u zijn in de relaties van de jonge mensen met elkaar. Heere, wat we willen is wat anders dan wat u wil. U bent heilig en u wil dat wij heilig zijn. Geef dat ook zij dat voor ogen houden. Niet de grenzen opzoeken, of je nou jong of oud bent. Maar Heere, dat doen wat u vraagt. En zo biddend, gehoorzaam, luisteren naar wat u wilt. Dan zult u ook de kracht geven. En Heere, dan zult u ook vergeven dat wat verkeerd gaat. Dan zult u ook vergeven dat wat wij overtreden hebben. En dan zult u ook de rust en de vrede schenken. O, het is belangrijk, Heere, dat we u lief hebben. Dat we u volgen. Wil dat schenken aan een ieder. Wees zo met ons, Heere, wil zelf de naprediker zijn. Wilt u met ons meegaan in deze nieuwe week? Heere, we bidden voor deze gemeente. Wees met de consulent die verbonden is aan de gemeente. En we bidden voor de broeders die in het ambt mogen dienen, of in ieder geval, Heere, dat mogen doen voor de gemeente wat noodzakelijk is. Wees zo met een ieder die er is. Of thuis meeluister. Als we zo de nieuwe week zijn ingegaan, geef kracht in de studie of de school of het werk wat we mogen doen in het gezin of daarbuiten. En geef dat we dat voor ogen houden. U bent heilig. En u eist dat wij dat ook zijn. En u wilt ons daarbij helpen door uw Heilige Geest. In die weg van heiligmaking. En als we u niet kennen, Heere, bekeer ons dan. Dat we u lief krijgen. Dat we zonder u niet verder gaan. Heere, wees met deze wereld. Met zending en evangelisatie. Met de vervolgde kerk. En we bidden voor uw volk Israël. Maar we danken u dat er toch lijkt of er een vrede komt, Heere. En dat die mensen weer terug zijn. Wilt u geven dat ze in de dankbaarheid terecht mogen komen bij u. Om u, de God van hemel en aarde, te danken. Heer, om te geloven in u, de Heer Jezus Christus. Wees met deze wereld in nood. Wees met ons allen. Ga zo met ons, Heere. Vergeef het verkeer. Om Jezus wil. Amen. Slotzang 73, 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.